Dominante mensen richten zich op de angst van anderen. Woedeaanvallen, bedreigingen, scheldkanonades, grove taal en blikken die kunnen doden. Dominante mensen bespelen het hele toetsenbord van agressie. Wat hen in de weg staat, ruimen ze als een bulldozer aan de kant. Als je al eens met dominante mensen te maken hebt gehad, ken je de lichamelijke ervaring van angst. Hartkloppingen, slappe knieën krijgen of verstijven, een brokkende keel hebben, druk op de borst voelen of het gevoel dat er een adrenalinestoot door je lichaam gaat. Dan heb je een van de volgende situaties al eens meegemaakt. Aannemer Klink wordt altijd de boss genoemd. Ook door architecten en vakmensen aan wie hij helemaal geen leiding geeft. Max Heijns, zijn rechterhand, formuleert zijn verzoeken zo voorzichtig mogelijk. Vanwege het bestemmingsplan van het stedelijk gebied moeten we een kleine verandering aan de wooneenheid. Maar nog voordat Heijns zijn zin kan afmaken, brult de bos al: dat bestemmingsplan kun je in je achterste steken. Heb je die stoelbezetters bij de gemeente verteld dat het niet anders kan? Ik heb geprobeerd om, antwoordt Heijns. Geprobeerd, brult Klink, terwijl een ader in zijn nek opzwelt. Ik betaal jou niet om iets te proberen. Jij gaat nu naar de gemeente en je komt niet terug voor jij die speciale vergunning hebt. Maar ook bij de tweede poging faalt Heijns. Na een salvo vernederende woorden gaat Klink tenslotte zelf naar de gemeente en komt terug met de speciale vergunning. Ook op persoonlijk vlak laten dominante mensen zich gelden. Je krijgt geen cent. Ik wil dat mijn dochter in een mooie ambiance trouwt, niet in een gemeentehuis. Papa, dat is chantage. Het is toch mijn bruiloft? Maar de blik van haar vader blijft ijskoud. Moet Lisbeth weer toegeven of begint ze aan een lastige discussie? Ze voelt zich zo machteloos. Ralf beëindigt het telefoongesprek en wacht op het onweer dat nu waarschijnlijk boven hem zal losbreken. Er kondigt zich een snijdende wind aan. Je spullen liggen op de keukentafel. Zie je dan niet dat ik het avondeten aan het voorbereiden ben? Samira's geprikkeldheid heeft niets met de keukentafel te maken, maar met het telefoongesprek. Ze is jaloers op de goede relatie die Ralf met zijn ouders heeft en zou ze het liefst helemaal niet meer zien. Wat is er? Vraagt Ralf. Mijn moeder vroeg alleen maar wat Luca voor zijn verjaardag wil hebben. Ach, schampert Samira, om weer een mooier cadeau te geven dan alle anderen. Ik walg ervan. Ralf merkt niet dat de stemming steeds hoger oploopt tot Samira haar woede de vrije loop kan laten. Hij gaat het conflict aan. Praat toch niet zo over mijn moeder? Ach ja, moederszoontje neemt zijn mama in bescherming, hoor. Neem niet kwalijk dat ik het waag iets te zeggen. Ik kan er niet meer tegen, Samira, zegt Ralf geïrriteerd. Je jaloezie en je gifpijlen tegen alle mensen die in mijn leven ook belangrijk zijn. Oké, nu weet ik hoe je echt over mij denkt, constateert Samira op kille toon. En dan zal ik je eens vertellen hoe ik over jou denk. Nu praat Samira vanuit een agressieve transtoestand waarin ze Ralf beledigt, vernedert en met scheiding dreigt. De volgende dag is alles weer goed. Samira is aardig en ontspannen. Ralf heeft het contact met zijn ouders al behoorlijk ingeperkt om escalaties, zoals de dag daarvoor, te vermijden. Ralfs moeder weet eigenlijk wel dat ze beter naar zijn werk kan bellen. Maar omdat ze snel een cadeau voor Luca wilde kopen, had ze die regel dit keer niet gevolgd.